بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وخان فيادر إن شاء الله متت بوك توحيد بلصايد سيستخ تخديلت فان دفوردن أن دات محمد صلى الله عليه وسلم زين دينار أن بوتسخبر إس أن أرابيس وأن محمدا عبده ورسوله. Deze woorden betekenen dat men moet getuigen dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam de dienaar van Allah is en zijn boodschapper. En waarom noemt hier de profeet sallallahu alayhi wasallam de dienaar? Om het idee bij de nakomelingen en van zijn volgelingen het idee weg te nemen dat hij aanbeden mag worden. Dat een Nabi sallallahu alayhi wa sallam een mens is en blijft een mens en blijft een trouw en vrome dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat hij na zijn dood niets voor ons kan betekenen behalve zijn weg, zijn leer, zijn sunnah, zijn manier volgen. Is de enige redding. Hij als persoon kan niets meer voor jou betekenen na zijn dood. In zijn leven kan wel wat betekenen en heeft hij ook heel veel betekend. Maar na zijn dood is het nog alleen maar zijn leer. Daarom zegt hier Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna Muhammadan abduhu, zijn dienaar en zijn boodschapper. Over deze woorden, zijn dienaar en boodschapper, kan gezegd worden dat hij, sallallahu alayhi wa sallam, deze twee eigenschappen noemden om zo in de toekomst overmatigheid en nalatigheid te voorkomen. Allahu akbar. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft veel van de toekomst ons verteld wat in de toekomst gaat gebeuren. En dat is een van die zaken die hij zijn umma voor had of tegen had gewaarschuwd over de overmatigheid en de nalatigheid. In het Arabisch noemen we dat al-ifrat wa tafrit, tussen twee extremen. En wij kiezen altijd de middenweg. Overmatigheid is dat de mensen de profeet gingen aanbidden, ibadatun nabi. En de nalatigheid, dat zijn de mensen die Nabi sallallahu alayhi wa sallam niet volgen, niet respecteren. Het zijn wel moslims, maar ze hebben geen respect voor Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maar ze volgen hem ook niet. En dat noemen wij hier nalatigheid. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam had hier tegen gewaarschuwd. Veel van degenen die beweren van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te zijn, lieten ofwel overmatigheid in woorden en daden zien. Bijvoorbeeld sommige lofzangen van al-Mutasawwifa, van Sofia. Ze geven Nabi sallallahu alayhi wa sallam een positie boven zijn positie die hem door Allah subhanahu wa ta'ala is gegeven. Dus dat zijn in woorden. En in daden, ze gaan zelfs zijn graf aanbidden. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala ons altijd waarschuwt tegen shirk. Als je een andere aanbidt dan Allah, betekent dat je shirk pleegt. En dat mag niet. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam waarschuwde hier tegen. Even opnieuw. Veel van degenen die beweren van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te zijn, lieten ofwel overmatigheid in woorden en daden zien, toonden nalatigheid door van zijn rechte pad af te wijken. Dus de rechte pad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam af te wijken. Ze kiezen een ander weg, en dat zien wij nu helaas hier in het Westen. We zien hier de Westerse moslims veel de verkeerde kant op gaan. Of ze zijn gewoon, hebben geen zin meer in de islam. Of we zeggen nou, ik mag doen wat ik wil. Ik vind dat niet belangrijk voor mij. En kiest hij een ander weg. Nee, een moslim, wil jij gered worden? Wil jij de absolute gelukkigheid in dunya en in al-akhira? Dan is er maar één weg die jij kan volgen. En Sheikh Fawaz had het in een van zijn preken, vrijdagpreek, over het moslims. Want hij praat over moslims, dat zij zich depressief voelen, gestrest. Ze voelen zich niet gelukkig. Ze voelen zich benauwd. Hoe komt dat? Dat komt dat veel moslims de verkeerde kant op gaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de ayah: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: wie van mijn rechte pad afwijkt, heeft een nare, een slechte, een verschrikkelijke leven hier. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. We zullen hem يوم القيامة blind opwekken. نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى. يا الله waarom heb je mij blind opgewekt? لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ik kon zien in dunya. Ik had mijn twee oogjes en ik kon ermee zien. Hier ben ik nu blind. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen hem als argument, want Allah subhanahu wa ta'ala pleegt geen zulm, pleegt geen onrecht. Daarom heb ik jou, ik heb jou blind gemaakt, omdat mijn ayat, dus de Koran, gelezen ayat zeggen we dan, en gezien ayat, om je heen, kijk om je heen, en je ziet overal de tekenen van een schepper, maar je bent die vergeten. En zodat ik jou hier nu ook vergeet. Niet vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala echt vergeet. Nee, maar in die zin van, ik heb nu geen aandacht voor jou. Ik laat je in de steek. Ik laat je aan je lot over. Naam. Nu'id al-aya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Op die dag, يوم القيامة, ik zal jou even apart houden. Ik vergeet jou. Ik heb geen aandacht voor jou. Je bent niets waard omdat jij het verkeerde keuze hebt gemaakt. Vertrouwend op visies die in tegenspraak waren met de rechtschapen visies van hem en handelen eigenmatig bij het interpreteren van zijn onderwijzingen en regelgeving. Dat is ook een belangrijke punt binnen de islam. Dat zien wij nu ook hier in het Westen door veel moslims. Ze hebben een eigen visies genomen. Ze hebben eigen ideeën gevormd over de islam en zeggen nou, ik heb al aql. Ik heb mijn verstand, ik heb mijn ratio, ik kan zelf redeneren, ik kan zelf nadenken, waarom moet iemand mij vertellen wat ik moet doen. Dus die visies in tegenspraak met de rechtschapen visies van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En het is niet zozeer van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maar het is van Allah subhanahu wa ta'ala, de schepper van de mens, die het beter weet wat voor ons beter is. En handelen eigenmatig bij het interpreteren. Zij gaan zelf de leer van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam interpreteren. Van zijn onderwijzingen en regelgeving. Zo, nou, als een geleerde kan nadenken, ik kan ook nadenken. Ik kan ook dingen zelf begrijpen. Terwijl hij nooit een religieuze opleiding heeft gehad, zegt hij nou, jij kan denken, ik kan ook denken, jij kan praten, ik kan ook praten. Maar zo liggen de zaken niet in elkaar. De zaken is interpreteren en visies bedenken binnen de islam, dat is alleen maar aan de geleerden in de islam. Zij alleen kunnen dat voor ons doen, de anderen niet. En dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld hier die zogenaamde islamologen en die hun weg volgen. In het Arabisch noemen we dat al-mustashriqoon. Dat zijn westerlingen die over de islam studeren. Maar we hebben ook al-mutagarribun. En wat is dat, Rahimah, al-mutagarribun? Nee, al-mutagharribun, dat zijn moslims die verwesterd zijn. Dus verwesters, niet alleen maar in manier van doen en laten. Dus niet alleen maar in manier van eten of kleden. Nee, het gaat meer om in manier van denken, in de mentaliteit. Want de mentaliteit is de belangrijkste in een mens. Als je mentaliteit vervormd is, verslechterd, dan zit je in gevaar. Kijk, ik kan nu dingen aannemen die hier in het Westen gebeuren bijvoorbeeld. Nou, ik eet ook kaas. In Marokko eten we geen kaas. Bijvoorbeeld, we geven ook die geboorte, hoe noem je dat? Muisjes, hoe heet dat? Beschuitmuisjes, precies. Een jongen en een meisje. Dat zijn dingen die niet in tegenstrijdig zijn met de islam. Dat zijn van die kleine dingetjes. Maar bijvoorbeeld, als iemand komt en zegt, nou, in het Westen hoeft een vrouw geen hoofddoek te dragen, omdat het in moeilijkheden kan veroorzaken, dan zeggen we nee. Dat is iets van essentieel belang in de islam. Dat kan niet. Of komt iemand die zegt, je moet je baard schudden of ik neem je niet in dienst. Nou, je hoeft mij toch niet in dienst te nemen. Je neemt toch mijn kwaliteit in dienst en niet ik als persoon. Jij wilt toch dat ik goed presteer in je bedrijf. Nou, als je vindt dat ik kwalitatief niet goed ben, dan hoef je mij niet aan te nemen. Mijn baard werkt toch niet? Mijn baard die staat op mijn gezicht. Of mijn hoofddoek op mijn hoofd. Dat is een belangrijke punt. Nou, we gaan verder. De getuigenis dat Mohammed, de boodschapper van Allah, Mohammedun Rasulullah, is vereist dat men gelooft, of dat men geloof in hem bevestigt. Dus jouw geloof, wanneer je zegt Mohammedun Rasulullah, je bevestigt je geloof in hem. En dat is ook een vereiste. Om je geloof in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te bevestigen. En gelooft in hetgene hij aan ons heeft doorgegeven. Dus alles wat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ons heeft onderwezen, ons heeft geleerd, daar bevestigen we ook ons geloof in. En we nemen het ook aan zoals hij ons heeft doorgegeven. En het is nu een punt, en je ziet het vaak op internet of broeders onderling of zusjes onderling, die zomaar zegt iemand wat, de profeet heeft het gezegd. En hoe ga je dan reageren? Hoe moet je omgaan met zo'n iemand die ineens zegt, ja, dit mag niet, want de profeet heeft dit gezegd. Hoe ga jij reageren, broeder Mohammed? Ja. Je moet vragen om derde, ja, precies. Dus je mag niet zomaar dingen, vooral als iemand tegen jou zegt, de profeet heeft dit gezegd, neem het niet klakkeloos aan, maar verwerp het ook niet helemaal. Zeg, ik weet het niet, ik moet het gaan nakijken, ik moet het even checken, klopt dit, waar is het delil? Ik moet het nog aan iemand vragen die dat ook weet. Vooral in zo'n geval. Nou, dus wanneer iemand zegt tegen jou, Nabi heeft dit gezegd of dat gezegd, dan moet je dat niet gelijk aannemen of gelijk verwerpen. Even wachten tot ik zeker van ben. En zijn bevelen en verboden gehoorzaamd. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt dat een vrouw moet bedekken van top tot teen, behalve haar gezicht en handen. Dat moet ze dat ook doen. Wanneer Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt dat riba, rente of woekeren of alcohol of wat dan ook haram is, dan moet je daar ook afstand van nemen. Wanneer Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, je moet dit doen, dan moet je dat ook doen. Je moet tenminste moet je best doen om dat na te komen. Je kan niet zeggen, het is moeilijk voor mij, ik kan het niet. Nee, zo werkt het niet. Je moet je best doen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet belast met wat wij niet kunnen doen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft 5 gebeden per dag verplicht gesteld. Die kunnen wij heus wel aan hoor. We kunnen zelfs meer. Ik weet niet hoe lang wij achter een pc bij internet hangen. Hoe vaak en hoe lang wij achter de tv hangen. Lekker thuis voor de buis, zeggen ze dan. En een gebed van 5 minuten of 10 minuten kan je niet verrichten. Is dat moeilijk, broeder Ibrahim? Sorry? Wil. Er is geen wil, inderdaad. De men wil dat niet. Men is laks. Men is. Hij neemt nu alles met gemakzucht. Ah, het komt wel goed. Ja, maar het kan misschien ook slecht komen. Het kan misschien ook slecht eindigen. Je weet je einde niet. Zoals in de afgelopen een paar weken terug iemand vroeg, hoe kan ik weten of ik naar Jannah of naar Jahannam ga? Dan hoef ik toch niet mijn best te doen, hoef ik geen daden te verrichten, was toch de vraag, of was een andere vraag? Precies, de vraag was, als jij weet dat je naar de hel gaat of naar Jehennem, naar de hel, waarom moet je dan nog de moeite doen? Je gaat toch naar Jehennem? Nee, maar hoe weet jij dat was jouw opmerking, hè? Hoe weet jij dat jij naar Jehennem gaat? Nee, je moet altijd je best doen, je moet altijd werken en uitgaan dat het wel goed komt. Maar als je zegt, nou, ik hoef het niet, ik ga toch naar Jehannam, nou, dan kies je zelf je lot. Je kiest je lot hier. Je mag zelf, je moet niet, maar je mag zelf je lot kiezen. Wil jij naar Jannah, sla jij een weg in. Wil jij naar Jahannam, sla jij dan de verkeerde kant op. Nou. Gehoorzaamt aan alles wat hij gezegd heeft, respecteert. Dat is ook een punt. Respect. Ook als je het niet aan kan, je kan iets niet doen, je moet het tenminste respecteren. En broeders of zusters die dat wel kunnen, moet je hun ook respecteren, omdat zij ook meer dan jou doen. Je moet niet in een fase gaan vervallen van jaloezie, van afgunst. Nee, zie jij iemand dat hij beter dan jou is, in welke opzicht dan ook, probeer ook hem te evenaren of meer te doen zoals hij of zij doet. En niet in een slechte positie vervallen van jaloezie, een nijd, een afgunst. Nee, respect voor wat hij of zij doet, maar vooral respect omdat hij de profeet of zij de profeet probeert na te doen of te volgen. Daarvoor verdient hij of zij respect. Niet omdat hij meneer X of zij is mevrouw X. Nee, voor wat zij proberen te doen. Al-imam Ad-Darimi overleverde in zijn musnad op gezag van Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu de uitspraak. En deze hadith is trouwens sahih. Je mag even met je potlood schrijven. Hadithun sahih. Hij zegt wallahi. Zal ik hem eerst even in het Arabisch voorlezen? An Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Annahu kana yaqul. Inna lanajidu sifata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inna arsalnaka shahidan. ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله بأن يشهد أو يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Ik zal nu even de vertaling in het Nederlands behandelen. Hij zegt bij Allah, hij, dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wordt met enkele van de eigenschappen die hem in de Koran worden toegeschreven. Dus de Nabi sallallahu alayhi wa sallam werd zijn eigenschappen en zijn karakter werd ook in de Koran geschreven. Aisha radiyallahu anha, onze lieve moeder, is haar ooit gevraagd: "Ma kana khuluqun nabi?" Hoe was Nabi sallallahu alayhi wa sallam in zijn eigenschappen, of wat waren zijn eigenschappen? Hoe was hij in zijn gedrag? Zij antwoordde: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Zijn khuluq was al-Qur'an. Wat wil dat zeggen? Precies, alles wat hij deed kwam overeen met wat in de Koran staat. En alles wat in de Koran staat, praktiseert hij dat ook. Hij brengt het in de praktijk. Het is niet alleen maar theorie. Je hebt meer boeken boven de planken. Nee, je brengt het in de praktijk. Kana khuluquhu al-Qur'an. Dat is de doel, de bedoeling, de essentie van deze lessen van broeder Abu Ismail Abdul Mawla en die van mij, dat wij die in de praktijk brengen. Niet alleen maar hierbij zijn, mashallah, een paar uurtjes en tot volgende week. Nee, je moet ernaar handelen. Je moet er volgens de voorschriften, de leer van de profeet, werken. Naam, kana khuluquhu sallallahu alayhi wa sallam al-Quran. Als volgt in de Torah beschreven. O profeet, dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wij hebben u gestuurd. Trouwens, Abdullah ibn Salam, hij was een Jood van de Medina. En hij was een grote geleerde binnen de Joodse gemeenschap. Hij was ook een rabbijn. Hij kende de waarheid. Hij accepteerde de profeet en hij accepteerde de islam. En hij bekeerde zich tot de islam. Abdullah ibn Salam. Wa shahida shahidun min ahliha. De getuigde en getuige van hun kant. Als ik het zo mag vertalen ongeveer een beetje. Wa shahida shahidun min aliha. Dus hij was een rabbijn. Dus hij had kennis over de oude boeken. Je kon hem niet voor de gek houden. Want de Joden konden hem ook niet dwarsbomen. Alleen maar door te zeggen natuurlijk. Hij is een verwaarloosde. Een zoon van een verwaarloosde. In het begin, voordat hij zijn islam bekend maakte, vroeg Nabi sallallahu alayhi wa sallam: "Hoe is Abdullah ibn Salam bij jullie?" Het is de top de zoon van onze top. Het is de beste, de zoon van de beste. En toen zegt Nabi Salasim, ja Abdullah, kom even naar binnen, naar de moskee. En hij zei, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Muhammad Rasulullah. Qalu innahu ardhaluna wa ibnu ardhalina. Hij is de smerigste, zo vertaal je ardhaluna. Hij is de laagste, de zoon van een laagste. Kijk hoe zij ineens 180 graden omdraaien. Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Wij hebben u gestuurd als een getuige. Dus Nabi sallallahu alayhi wa sallam, shahid. Zijn eerste eigenschap. Hij is getuige voor ons, getuige voor anderen. Van de ware religie van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hij is getuige yawm al-qiyamah voor ons, dat wij, inshallah, het juiste weg hebben gevolgd. En ook voor de mensen voor zijn tijd, de profeten bijvoorbeeld natuurlijk, dat hij yawm al-qiyamah zal getuigen, dat zij hun best en hun volken wel hebben uitgenodigd tot de ware religie, namelijk het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En als een brenger van goede berichten, wa mubashir, en Nabi sallallahu alayhi wa sallam heeft ook goede nieuws gebracht. Hij was een getuige en heeft ook goede nieuws gebracht dat wie de weg van Allah subhanahu wa ta'ala in het paradijs zal eindigen. En een waarschuwer, hij is ook een waarschuwer. Wa nadhiran, shahidan wa mubashiran, wa nadhiran tegen de ongelovigen of voor de ongelovigen. En een beschermer, hij was ook shahid, Mubashir, Nadir, Wahir Zanil Ummiyin. Hij was ook een beschermer van de analfabeten. En ik vind die vertaling van analfabeten een beetje niet in zijn plaats. Want een analfabeet is meer iemand die niet kan schrijven en lezen. Maar een Ummiyin in de Koran, dat zijn een groep mensen die geen religieuze boeken hebben ontvangen. Als je het wil vervangen, gemeenschappen die geen religieuze boeken hebben ontvangen. Dat zijn al-Ummiyoon. Maar Nabi sallallahu alayhi wa sallam kon ook niet lezen en schrijven natuurlijk. Maar wanneer in de Koran wordt genoemd al-Ummiyoon of al-Ummiyin, dat zijn meer, de Arabieren natuurlijk, hebben geen boek ontvangen. Ze waren wel de nakomelingen van Ismail alayhi salam. Maar Ismail, we weten niet of Ismail ook een boek had gehad. Want hij volgde wel de lijn van zijn vader, de boodschap van zijn vader. Het was monotheïsme, meer was het niet. Het was echt alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden, monotheïsme. Maar we weten niet of Ismail een boek had ontvangen, terwijl Ibrahim alayhi salam wel iets had ontvangen. Suhuf Musa, Suhuf Ibrahima wa Musa. Dus hij had wel boeken ontvangen, Ibrahim alayhi salam. Abdullah ibn Salam gaat verder. U bent mijn dienaar en mijn boodschapper. Dus ook in de Torah staat, u bent mijn dienaar en mijn boodschapper. Ik heb u al-mutawakkil genoemd. En al-mutawakkil is iemand die op Allah subhanahu wa ta'ala rekent. Wil jij al-mutawakkil zijn? Wil jij dat Allah subhanahu wa ta'ala ook naar jou kijkt? Vertrouw op hem. Gooi al je hoop op hem. Reken op hem. In tijd van voorspoed, maar ook vooral in tegenspoed. U bent nog onbeleefd, hardvochtig, nog een lawaaienmaker op de marktplaatsen. Allahu Akbar. Onbeleefd. Het is nog ver te zoeken bij de meeste moslims. Beleefdheid. Het is echt onder de maat. We moeten ons best doen om toch een beetje onze niveau, wat beleefdheid betreft, op te krikken. Of niet waar? Nou, voor heel veel, niet alleen maar voor sommigen. Voor heel veel is de beleefdheid nog onder de maat, helaas. Kijk om je heen. Kijk naar buiten. Hoe de jonge moslims, jongens en meisjes, ze zijn lawaaienmakers. Je hoort ze overal schreeuwen. En ik woon in de buurt van de stad. Af en toe ga ik wat boodschapjes doen in de stad. En dan zie ik een bepaalde gebeurtenis. Allah, ze zijn treurig. Hoe jonge meisjes, zo die piratenkapjes aan mijn hoofddoek, hoe zij schreeuwen en tegen elkaar praten. En onder de maat. Onder de maat. Het is treurig. Wallahi treurig. U bent nog onbeleefd. Dus met andere woorden, Nabi sallallahu alayhi wa sallam is beleefd. Hardvochtig. Je bent ook niet hardvochtig. En het Arabisch hardvochtig is het wala ghalid. Je bent niet hard. Je reageert niet hard. Je bent zachtmoedig. Je bent beleefd tegen mensen. Je praat netjes, je praat rustig tegen mensen. Je bent niet ghalid. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam was zo zacht. Een sahabi vertelt ons een hadith dat Nabi sallallahu alayhi wa sallam de schaamte had als een maagde jonge meisje. die zo verlegen is. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zo was hij. Hij was altijd verlegen met mensen. Hij was altijd beleefd tegen mensen. Hij is nooit hardvochtig. Terwijl hij de kracht had van 40 man. Dus hij kon 40 man met één vuist slaan. Maar hij was altijd zachtmoedig. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een hadith: Laysa ash-shadidu bis-sur'a. De sterksten onder jullie zijn niet die snel reageren of afreageren of overreageren. Nee, ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. U bent nog onbeleefd, hardvochtig, nog een lawaaienmaker. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam was geen lawaaienmaker. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam praat altijd, even terug naar de hadith. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. De sterkste onder jullie is niet iemand die snel afreageert of overreageert of overhit raakt. Nee, ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. De sterkste onder jullie is iemand die zichzelf onder controle houdt bij een woede, bij boosheid. Je bent boos, je bent woedend, maar je houdt jezelf onder controle. Je bent relaxed. Je wil bijna ontploffen, maar je gaat niet ontploffen. Dat is de sterkste. Waarom? Omdat jij jouw shaitaan, jouw partner, het is letterlijk, hè? Het is niet alleen maar figuurlijk, jouw partner van shaitaan, je houdt hem onder de dwang. Je laat hem niet de controle over jou nemen. Dat zijn de sterkste onder jullie. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Op de marktplaats, nog een lawaaimaker op de marktplaatsen. ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. السرعة هنا is niet ليس بالسين ولكن بالصاد. بالسرعة المصارعة met worstelen. Dus ليس الشديد, de sterkste onder jullie is niet iemand die de andere met anderen worstelt en hij gooit ze op de grond. Zoals de, hoe noem je dat, sumo-worstelaars. Nee, je houdt jezelf onder controle. He, alhamdulillah. Dat irritant geluid is uit. Naam, broeder Imad die vroeg, is dat nou sur'a of sur'a? Het is meer met een saad. Sara'ahu yusari'uhu musara'atan. Dus worstelen. Nog een lawaaienmaker op de marktplaatsen. We kennen hier de Haagse markt. Ga alsjeblieft op een zaterdag naartoe. En zie met je ogen wat je daar ziet. Wallahi, je ziet daar treurige beelden. Ik praat trouwens niet over de niet-moslims. Onze lessen gaan niet over de niet-moslims. Onze lessen gaan over de moslims. En als ik zeg, ga naar de Haagse markt, dan bedoel ik, kijk naar de moslims. Of ga naar bepaalde forums hier en daar. Wat voor scheldwoorden worden gebruikt. Het is treurig, zoals ik altijd zeg. U doet geen kwaad aan diegenen die u kwaad doen. Iemand doet jou kwaad. En je bent in staat om met kwaad te reageren. Te vergelden. Maar je doet dat niet. Het is een teken van mannelijkheid. Het is een teken van moed. Het is geen teken van zwakheid. Wanneer jij de kwaad niet met kwaad beantwoordt, is een teken van je mannelijkheid, van je moed. Want de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, het is ook een teken van de iman. Waarom? Omdat jij een profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam probeert na te doen. Want hij reageerde nooit met kwaad. Hij vergeldt nooit met kwaad, behalve met rechtvaardigheid. Af en toe zeggen mensen, ja, maar wat hij daar deed is kwaad. Nee, wat hij daar deed is de absolute rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld wanneer hij een poëet in Mekka had vermoord. En Mekka, de mensen hebben de absolute vrijheid gekregen en de veiligheid. Behalve één. Hij zei, zelfs als die in Mekka is, ik ga hem tot dood brengen. En dat is dan de absolute rechtvaardigheid. Als we 23 jaar terug in de geschiedenis gaan, zien wij hoe zij hem hadden behandeld. Hij deed hun geen kwaad, maar ze hebben hem vreselijk behandeld. Met alles en nog wat. Maar hij had maar één man ter dood gebracht. Hij trouwens als een heerser, als een rechter, als een uitvoerder. Dus Nabi sallallahu alayhi wa sallam was niet alleen maar profeet. Want profeet betekent dat hij de openbaring ontvangt. Maar hij was ook een rechter. Want een vrouw en een man komt bij hem. Ze hebben een probleem, ze hebben een geschil, ze hebben een verschil. Ze komen bij hem. Op dat moment heeft de profeet de positie van de rechter. Bijvoorbeeld, tijdens een oorlog heeft hij de positie van een generaal of van een bevelhebber. Dus Nabi Salaam had in zijn leven verschillende posities. En imam al-Qarafi, in een van zijn prachtige boeken, imam al-Qarafi is een Maliki, maar hij is man van een bewijs ook. Hij zei, Nabi, ik heb het trouwens van hem geleerd, van imam al-Qarafi, dat Nabi Salaam verschillende posities had. Hij kan ook een rechter zijn, maar hij kan ook een mufti. Wat is een mufti? Iemand komt bij hem, heeft een vraag en Nabi Salaam geeft een antwoord. Het is een mufti. De uitspraak van een mufti is niet bindend. De uitspraak van een rechter is bindend. Ook de dag van vandaag. En ik heb twee of drie dagen gelezen in een krant dat de mufti van Egypte, Ali Jum'a, heeft gezegd, ik weet niet of dat zo is, ik wil het eerst in het Arabisch verifiëren. Hij zei dat hoofddoek in een land dragen waar dat problemen geeft of creëert, is niet nodig. Hoeft dat niet. Of hij dat heeft gezegd, ik vind het vreemd dat Ali Jum'a zoiets zegt. Misschien zijn zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd, misschien heeft hij dat echt gezegd. Als hij dat echt heeft gezegd, dan heeft hij een hele laag niveau bereikt, moet ik zeggen. En hij is een grote mufti van Misr. Hij is een lokale mufti. Trouwens, een ander punt, ook als hij dat daadwerkelijk heeft gezegd, hij is niet een mufti van de hele umma. Hij is een lokale mufti. Is dat duidelijk, Ahmed? Het verschil tussen een lokale mufti en een grote mufti. Dus ik weet niet of hij dat heeft gezegd, maar als hij dat heeft gezegd, dan heeft hij wel een lager niveau bereikt. We gaan verder in het boek. En u doet geen kwaad aan diegene die u kwaad doen, maar u gaat vergevingsgezind en zachtaardig met hun om. Nou ja, wie gaat van ons nog tegenwoordig een beetje zo vergevingsgezind? Jij misschien? Ik probeer het. Af en toe lukt het wel, en vaak ook niet. Wij blijven mensen. Wij reageren soms met kwaad. Daarom is de bedoeling van deze lessen voor onszelf een beetje op te voeden op de juiste manier. Probeer een beetje ruimdenkend te zijn. Vergroot je hart. Maak je hart ruimer. Niet zo'n benauwd hart hebben en gestrest en een depressieve hart. Nee, probeer een beetje ruimhartig te zijn. En ook zachtaardig en zachtmoedig. We gaan verder. Allah subhanahu wa ta'ala zal hem, dus de profeet, niet laten sterven totdat hij de oneerlijke mensen tot de orde heeft geroepen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft de Nabi sallallahu alaihi wasallam laten sterven totdat hij alle Arabieren, alle Arabische scheereiland tot de islam is bekeerd. En Nabi sallallahu alaihi wasallam, toen hij overleden, waren alle Arabieren tot de islam bekeerd. Maar na zijn dood zijn wat problemen gebeurd. Hier en daar. Maar gelukkig waren sahaba radiyallahu anhum, die de mensen die verkeerde kant op gingen, ook tot de orde hebben geroepen. En nu, ik moet zeggen dat Shia, ik gebruik liever het woord Shia niet, ik gebruik liever het woord de Rawafid. Want Shia, het kan ook een positieve term zijn. Ar-Rawafid, zogenaamd Shia, die proberen nu zogenaamd een kans of een munt uit te slaan uit die vroege gebeurtenissen. Als Sahaba rechtvaardig zijn, zoals jullie zeggen, zoals jullie beweren uit de Sunna, dus wij, waarom hebben zij dan elkaar bevochten? Waarom zijn dan de Arabieren afvallig zijn geworden? Ze proberen deze gebeurtenissen te misbruiken. En ik zeg ook, ik ga verder, ze proberen deze gebeurtenissen te verkrachten. Want deze gebeurtenissen, en Nabi sallallahu alaihi wasallam had ook een tipje van de sluier voor ons, wat in de toekomst gaat gebeuren. Dat twee groepen bijvoorbeeld zullen elkaar bevechten. Ze zijn allebei moslims. Er is een groep, al-haq, dus die de waarheid spreekt, aan de andere fout, al-ghata. Maar ze zijn allebei moslims, bijvoorbeeld Ali wa Muawiyah. En ze proberen nu zoveel mogelijk gebeurtenissen en uitspraken en verzen en hadith te mobiliseren om moslims, ik zeg moslims, want de Rawafid in mijn ogen zijn geen moslims, te misleiden en voor hun boodschap te winnen. Al-Rawafid, wie zegt dat de Koran muharraf, de Koran is vervalst, als sahaba zijn kuffar, dat Aisha radiyallahu anha vervallen in ontucht en dat zij geen moslim meer is, in mijn ogen en in ogen van alle geleerden, sunnitische geleerden, wie dat zegt, wie dat predikt, is geen moslim. Dus voor mij zijn ook Rawafid geen moslims. Dus ze proberen op dit moment moslims te misleiden met deze gebeurtenissen. Dus we moeten ook uitkijken, want ze hebben echt heel veel listen aan bedrog. Ze gebruiken bepaalde gebeurtenissen die waar zijn gebeurd, maar ze geven een andere draai aan. Ze proberen dat te interpreteren op hun manier, in hun voordeel. Nou, Allah zal hem niet laten sterven totdat hij de oneerlijke mensen tot de orde heeft geroepen, door hun te laten zeggen, niemand heeft het recht te worden aanbeden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dus met andere woorden, shahadatu an la ilaha illallah. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam is overleden, is gestorven, en alle sahaba en alle Arabieren in Mekka en Medina, Arabische Schiereiland, hebben de islam omarmd, zijn bekeerd tot de islam op een paar enkelen na. Maar de meerderheid, zeg maar 95%, is wel tot de islam bekeerd. Dus Nabi sallallahu alayhi wa sallam is gestorven en alle Arabieren hebben de islam geaccepteerd. Waar mij blinde ogen, dove oren en gestolen harten zullen worden geopend. En Allahu Akbar. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam is gekomen om de blinde ogen te openen. De blinde oog is niet iemand die fysiologisch niet kan zien, de bedoeling hier. Is niet iemand die niet fysiologisch kan zien. Nee, de blinde ogen hier is iemand die de waarheid als onwaarheid ziet. En Imam Ibn Qayyim heeft dat ook uitvoerig behandeld in zijn boek Ighathatul Lafan. Hij zegt, hatta yara al-haqqa batilan wal-batila haqqan. Totdat hij al-batil haq ziet en al-haq batil. Zijn hart is verdorven. Zijn hart is dood. Zijn hart is blind. Dus hij ziet jou, zoals jullie zijn, broeders en ik, een baard, lange kleren. Hij ziet jou als een gevaar. Als een extreem element in de gemeenschap. Hij ziet jou nu al al-batil. Dat jij nu al-batil aan het doen bent. En alles wat hij doet is al-haq. Subhanallah. Dus de al-mawazin in qalabat, de maatstaven zijn omgekeerd. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei ook in een hadith, het is een hele lange hadith, over de harten. Dat op een gegeven moment twee soorten harten zijn. Pure zuivere hart en een pure verdorvene hart. En die verdorvene hart, hatta ya'udak al-ka's mujakhia. Weet je wat een ka's mujakhia is? Een omgekeerde glas. Zelfs als je met een slang water erin probeert te krijgen, het zal geen water vangen. Zijn hart is zo'n omgekeerde glas. Als je je hele leven blijft het glas willen vullen, zal je nooit lukken. Maar als je hem omdraait, is het binnen vermumd tijd, is het gevuld. Zo is de blinde hart. Kalkuzi mujakhia. La ya'rifu ma'rufan, wa la yunkiru munkara. Al-ma'ruf kent hij niet. Al-munkar interesseert hem ook niet. Ken je de hadith, broeder? Hatta ta'ud al-qulubu ala qalbayni qalbun. Ga door. Oh, je kent hem niet in het Arabisch. Geen inshallah. Komt nog. Waarom heeft de blinde ogen, dove oren? Hij hoort de Koran. Het is iets verschrikkelijks voor hem. Maar als je hem ziet hoe hij luid en hard muziek draait, dovend, het is echt oordovend. Het is een nashaat voor hem. Het is relax voor hem. Het is genieten voor hem. Terwijl je echt met je vingers in je oren zit. Maar wanneer jij een beetje de Koran hard draait, is het voor hem kwellend. Hij ziet dat als een batil. Of als je zo'n nasheed draait, wat tegenwoordig, het is bijna nu zo'n beetje mode, een hype, een nasheed, zonder die instrumenten natuurlijk. Als je dat ook een beetje hard zegt, joh, wat is dat? Wat voor geaoer is dat? Wat draai je daar? Wat beluister je daar? Dus hij ziet alles tegenovergesteld. Dove oren en gesloten harten. Terug naar Imam Ibn al-Qayyim. Drie harten, zegt hij. Een levende hart, een zieke hart en een dode hart. En een dode hart is een gesloten hart die geen iman kent. Als je hart geen iman kent, dan is je hart dood. Dan is je hart gesloten. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam kwam om die gesloten harten te openen. Hij bracht de redding, de gelukzaligheid, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De gelukzaligheid is niet Jezus, alayhi salam, Isa, zoals nu christenen beweren. Nee, de gelukzaligheid ligt op dit moment bij Nabi sallam. Isa, alayhi salam, de gelukzaligheid was in zijn tijd, tot de komst van Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na Nabi sallam is de gelukzaligheid, de redding, de Messiah, als ik het zo mag zeggen, is Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En niet Isa, alayhi salam. Isa zal aan het eind van de tijd terugkomen en zal de mensheid opnieuw redden met de boodschap van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Niet met een nieuwe boodschap, niet met zijn vroege boodschap, want hij predikt namelijk niks anders dan alleen maar één ware God, de schepper, aanbidden. Dat is hun gezamenlijke boodschap. Maar alleen maar de regelgeving verschilt van profeet tot profeet. Waarmee blinde ogen, dove oren en gesloten harten zullen worden geopend. Hadha al-hadith rawahu at-Tirmidhi fi musnadihi. Ik stop hier. Zijn er nog wat vragen misschien? Over de les? Of buiten de les, als ik ze kan beantwoorden? Ja. Mashallah alik. Was alles duidelijk? Was alles duidelijk? Geer inshallah. Ga je gang. Je mag alles vragen. Snap je? Ja, precies. Je mag alles vragen, maar antwoord krijgen is de vraag. Ga je gang. Euthanasie voor dieren? Wallahi, ik weet het niet, broeder, maar wat ik wel weet bijvoorbeeld. Ja, bij een mens is ook is een grote issue binnen de islamitische discussies, onder de islamitische geleerden. Want eigenlijk, ik vind dat autonomie bij de mens, ik vind het eigenlijk, het is niet alleen maar een religieuze kwestie, maar het is ook een medische kwestie. Dus ik vind eigenlijk dat de geleerden, ik vind het niet, maar ik volg een bepaalde lijn, die zeggen dat een geleerde die zomaar een uitspraak doet zonder uitvoerig de achtergrond van de zaak te kennen, is een beetje misplaatst. En ik volg die lijn. Wil je een uitspraak doen, bijvoorbeeld bij de euthanasie van de mens, of voor de mens, moet je de achtergrond goed kennen. Dus het is medisch en het is ook religieus. Maar bij de dieren weet ik niet. Wat ik wel weet bijvoorbeeld, een hond die lijdt aan een, hoe noem je dat, die ziekte ook wel? Hondsdolheid, ja, die bedoel ik. Wanneer hij aan die ziekte lijdt en de kans is groot dat hij de mens kan besmetten en de mens ziek raakt en die hond is niet meer te genezen, dat je hem wel mag afmaken. Omdat hij het gevaar, de kern is omdat hij dan een gevaar vormt voor de mensheid. Maar wanneer een dier zomaar aan een ziekte lijdt die geen gevaar voor de mensheid vormt, Allah, ik durf daar geen uitspraak over te doen. Hada alladhi a'lamuhu wallahu a'lam. Allahu a'lam is het. Wat is Allahu a'lam? Huh? Halve kennis. En de andere helft komt van de geleerden. De vraag is, mag je bij een zuster blijven slapen in een andere stad? Het is een algemeen vraag. De vraag moet gedetailleerd gesteld worden. Ten eerste, hoe reis je naar een andere stad? Dat is vraag 1. Vraag 2, wat is in die huis? Zijn daar ook vreemde mannen? Vraag 3, is die huis veilig als alleen maar jullie met z'n tweeën zijn? Dus het is niet een vraag waar je zomaar 1, 2, 3 een antwoord kan opgeven. Ben ik duidelijk? Ja. Maar als je met een mahram reist naar een andere stad, met je man of met je broer, en je blijft bij kennissen slapen, samen met je broer of met je man of met je vader, weet ik veel, in ieder geval met een mahram, En je blijft daar slapen, bij een goede kennissen. Een vertrouwde kennissen, moet ik ook zeggen. Niet bij iedereen mag je blijven slapen, want sommige mensen zijn net zo erg als een duivel. Bij hun, ook als ze familie zijn, mag niet. Maar als die mensen, mashallah, als die mensen niet vertrouwd zijn, niet praktiserend zijn, sowieso niet. Ook als het familie is. Maar als die mensen wel goed praktiserend zijn en je gaat daar met een mannelijke mahram, dan is het wel toegestaan. Een laatste vraag. Je bent op vakantie in een land van herkomst. Gebruik liever het woord in land van herkomst. Want dit is nu ons land. Wij wonen hier. Wij zijn burgers van hier. Dus je bent op vakantie in land van herkomst. Mag je je gebed verkorten en moet je de sunna bieden. Tijdens de reis van die 3 dagen of 2 dagen verkort je gebed. En als je eenmaal daar bent, gewoon lekker volledig bidden. Geen verkorting. De meesten hebben wel een huis. Ik ga vanuit dat ze ook een huis hebben van oma of opa of vader of weet ik veel. Dat soort vragen zijn bekend. En die hebben wij ook 15 jaar geleden gesteld. Want Sheikh Abu Zuhayb en Sheikh Adnan. Dus wij waren ook net zoals de meeste jongeren ooit begonnen met nul kennis. Stelden wij ook die vragen. Maar ja, wij wonen toch hier. Ja, maar jullie hebben daar toch een huis. Ja, precies. Dus gewoon onderweg verkorten. Maar als je daar bent, gewoon bidden. Maar ook als je in land van herkomst reist, bijvoorbeeld, van stad naar stad, dan mag je wel verkorten. Ik neem een voorbeeld van Tanja. Je gaat naar Rabat of Casablanca of naar Fes. Verkort je gebed wel. Maar als je eenmaal terug bent naar Tanja of naar Nador of naar Titwa al-Husima, nee, dan bid je gewoon volledig rak'aat. Ik ben klaar. Tot volgende keer, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.